Geliefde gemeente, de zaligmaker deed dingen tijdens zijn omwandeling op aarde die opzien baarden. Maar dat niet alleen. Datgene wat hij deed riep vragen op, riep tegenstand op. Vijandschap aan de kant van de geestelijke leidslieden werd werkelijkheid. De zaligmaker vergaderde een kring van discipelen, van volgelingen om zich heen. Dat zagen de geestelijke leidslieden uit zijn dagen. En zij stoten zich daaraan. Waarom? Wel, als er onder hen leraren waren, dan zochten zij hun leerlingen onder de nette kerkmensen, zouden we zeggen. Keurige, meelevende mensen, die trokken zij aan om onderwijs aan hen te geven. En wat deed de zaligmaker? Die kwam om zondaren aan zich te verbinden. Een duidelijk voorbeeld daarvan is Matthäus of Levi, een tollenaar. Die werd uit het tolhuis geroepen. Daar ergerden de geestelijke leidslieden zich aan. De fariseeën en schriftgeleerden liep hij met een boog om zo'n tollenaar heen. Zo'n tollenaar werd beschouwd als een landverrader. Want jongens en meisjes, weten jullie wat het werk van zo'n tollenaar was? Zo'n tollenaar moest belasting innen voor de Romeinse keizer. Het waren Joden die zich in korte tijd wilden verrijken. En daarom namen zij dat baantje aan om belasting te innen. En dan namen zij meer dan eigenlijk mocht. En wat ze te veel vroegen, staken zij in eigen zak. Dus in korte tijd konden zij rijk worden. En u kunt u misschien begrijpen, geliefde gemeente, dat er op zulke mensen werd neergezien. En juist zo'n tollenaar werd door de zaligmaker geroepen: volg mij. En hij, opstaande, volgde hem. Nee, hij ging niet door met dat zondige werk wat hij deed. Daar mocht hij mee breken. Om onderwijs van de zaligmaker te mogen ontvangen. Maar de Joodse wetsgeleerden, zij verwierpen die handelwijze van de zaligmaker. De vijandschap en het verzet namen toe door datgene wat hij deed en door de woorden die hij sprak. En dat laat ons op deze eerste Lijdenszondag zien waar het heen zal gaan. Want het oude, die oude voorstelling van de wetsgeleerden van de Joden past niet bij het nieuwe. Het nieuwe dat de zaligmaker liet zien en dat hij predikte. Zo komen wij bij het tekstwoord van vanmorgen. Matthäus 9, vers 17. En men doet geen nieuwe wijn in oude lederen zakken, anders zo bersten de lederen zakken. En de wijn wordt uitgestort en de lederen zakken verderven. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe lederen zakken en beide tezamen worden behouden. Oud en nieuw passen niet bij elkaar. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen prediken we u twee zaken. In de eerste plaats oude wijn in oude zakken. En ten tweede nieuwe wijn in nieuwe zakken. Oud en nieuw passen niet bij elkaar. In de eerste plaats oude wijn in oude zakken. En ten tweede nieuwe wijn in nieuwe zakken. De discipelen van Johannes de Doper waren niet allemaal naar de Heere Jezus toegegaan. Dat blijkt ons uit het schriftgedeelte dat is voorgelezen. We lezen eens in vers 14. Toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem. Johannes was al in de gevangenis. En toch zijn er nog volgelingen van hem op zichzelf gebleven. Johannes had immers gepreekt dat de bij lag aan de wortel van de boom. En zij verwachten het oordeel. Zij verwachten ook dat de Romeinen verdreven zouden worden. En dat misschien Johannes wel uit de gevangenis verlost zou worden door het ingrijpen van de zaligmaker. Maar dat gebeurde niet. Er kwam geen aards koninkrijk. Er kwam geen afrekening met de vijanden. Er kwam geen invrijheidstelling van Johannes de Doper. Zij waren in zekere zin teleurgesteld in datgene wat er gebeurde. En nu komen ze met een vraag. En zij komen niet alleen, zij komen ook met leerlingen van de Farizeeën. We lezen dat in Marcus 2 vers 18. De discipelen van Johannes en van de Farizeeën vasten. En zij, dus de discipelen van Johannes en van de Farizeeën, kwamen en zeiden tot hem, de zaligmaker: waarom vasten de discipelen van Johannes en van de Farizeeën en uw discipelen vasten niet? Vasten. Dat deden de Farizeeën. Ze deden dat wel 2 keer per week. Denk maar aan die Farizeeën en die tollenaar in de tempel. Daar stond die Farizeeër zichzelf eigenlijk te prijzen dat hij wel 2 maal per week vastte. Dat had de Heere niet geboden. Weten jullie jongens en meisjes hoe vaak er gevast moest worden? Eigenlijk maar 1 keer op een jaar. En dat was op de grote verzoendag. En dat vasten op zichzelf moest een uiting zijn van zondebeleving en verootmoediging voor God vanwege bedreven kwaad. En dat vasten diende ook gepaard te gaan met de begeerte om te leven zoals de Heere dat vroeg. Alleen dat vasten was de Heere aangenaam. En in dat vasten lag uiteraard geen enkele verdienste. En daar was het nu misgegaan. Bij de Farizeeën en de schriftgeleerden werd er gevast, omdat zij meenden dat ze daarmee wat konden verdienen. Want vasten op zich heeft de Heere Jezus niet eens afgekeurd. U kunt dat lezen in Matteüs 6 vers 16... Daar spreekt de zaligmaker over het vasten. En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden. Dus maak er nou niet veel van naar de buitenwacht, zodat ze zien dat je vast. Zo moet het niet. Ze mismaken hun aangezicht, zodat ze van de mensen mogen gezien worden als ze vasten. Voorwaar zeg ik u, dat zij hun loon weg hebben. Maar als gij vast, zalf uw hoofd en was uw aangezicht. Wat betekent dat? Dat betekent dat je naar buiten toe niet moet laten blijken dat je vast en zeker al niet trots moet zijn op datgene wat je daarin doet. En waarom niet? Wel, de zaligmaker zegt dat in Matthäus 6, vers 18. Opdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast, maar van uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dus niet alle vasten is door de zaligmaker afgekeurd. Hier komen ze met een vraag. Waarom vasten nou de discipelen van Christus niet? En die van de Farizeeën en van Johannes de Doper doen dat wel. En dan zegt Jezus tot hen, vers 15 van Matthäus 9. Kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Hij noemt zichzelf dus de bruidegom. En daarmee zegt hij heel veel. Daarmee brengt hij tot uitdrukking dat hij waarachtig God is. Want in het Oude Testament wordt de verhouding tussen God en het volk van Israël aangeduid als de verhouding tussen bruidegom en bruid. Christus zelf is hier de bruidegom. En zolang de bruidegom er is, zolang het bruiloftsfeest gaande is, zou je kunnen zeggen, ja, dan moet je toch niet bedroefd zijn. Dat is toch bij ons ook zo, jongens en meisjes. Als er een bruiloft is, als een man en een vrouw met elkaar trouwen, dan is dat geen reden om tranen te verdrieten, maar juist een reden om blij te zijn. Op een begrafenis is het anders. Als iemand gestorven is, dan is er inderdaad reden om bedroefd te zijn. En nu zegt de Heer Jezus dus eigenlijk van zichzelf, zolang ik hier op deze aarde omwandel en zolang ik wonderen doe en predik, is die tijd eigenlijk te vergelijken met de bruiloftstijd. En is dat geen reden tot vreugde? Het is toch voorgelezen hoe die man door vier anderen gedragen voor de voeten van de Heere Jezus werd neergelegd. Hij was verlamd. En hoe die verlamde allereerst de zonden vergeven werden. En hoe die verlamde ook weer kon lopen. En dan zie je tegelijkertijd ook al de vijandschap van de schriftgeleerden. Want zij zeggen, deze lastert God. En als dan ter onderstreping van het feit dat Christus de zaligmaker is, deze lammen ook genezen wordt, dan buigen zij zich niet voor hem neer. Maar ze gaan voort in hun vijandschap. Ze houden vast aan het oude, zou je kunnen zeggen. Tegenover het nieuwe, wat de zaligmaker laat zien. Want wat toont de zaligmaker? Dat hij gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. En dat betekent niet alleen dat blinden genezen worden, dat ze weer kunnen zien en dat doven weer kunnen horen, dat melaatsen gereinigd worden en dat er zelfs doden opgewekt worden. Vandaar ook de versen 18 en 19 erbij gelezen. Maar ook dit, dat dode zondaren levend gemaakt worden. Denk aan Levi Matthäus die geroepen werd uit dat tolhuis. De zaligmaker ging volgen om onderwijs van hem te ontvangen. Is dat geen reden tot dankbaarheid, tot vreugde, tot blijdschap dat zulke wonderen plaatsvinden? En dat dat tekenen zijn van het komende koninkrijk dat eenmaal ten volle werkelijkheid zal worden. Want de genezingen van de zaligmaker staan niet op zichzelf. Die wijzen heen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Waar geen ziekte meer zal zijn, waar geen rouw en geen verdriet meer zal zijn. Daarom reden tot vreugde, zolang de bruidegom er is. En zo mag er vanmorgen in deze gemeente ook reden tot vreugde zijn, dat de Heere binnen afzienbare tijd dominee de Boer aan deze gemeente zal gaan verbinden. Dat hij hier mag gaan arbeiden. En dan hopen en bidden we uiteraard dat dat tot rijke zegen mag zijn voor jong en oud in het midden van de gemeente. Dan is er reden tot vreugde als zondaren getrokken worden. En dan is er ook reden tot dankbaarheid als zij die genade mogen kennen, nader onderwijs van de Heere mogen ontvangen. Wel hier de volmaakte prediker die het evangelie heeft gepredikt, die tegen de wetsopvatting van de schriftgeleerden en de fariseeën inging. Zijn optreden is reden tot blijdschap. Kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de bruidegom bij hen is. Maar dan voegt de zaligmaker er ook nog iets aan toe. En daarin klinkt zijn komende lijden en sterven door. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. Dat betekent dat hij gevangen genomen wordt, dat hij desdoods schuldig wordt verklaard, dat hij gekruisigd wordt, dat hij zijn leven aflegt. Dan zal er reden tot droefheid en tot tranen zijn bij de discipelen. Maar het zal niet lang duren, want hij zal ten derde dagen opgewekt worden uit dood en graf, uit eigen kracht ook opstaan als overwinnaar. En dan weer reden de Heere te loven en te prijzen vanwege zijn grote daden, vanwege de zaligheid die verworven is. Oud en nieuw. Het past niet bij elkaar. Dat laat de Heere Jezus horen in onze tekst. Men doet geen nieuwe wijn in oude lederen zakken. Men maakt de zakken van geiten of schapenleer. En in nieuwe zakken deed men nieuwe wijn. Want die nieuwe wijn die werkt. Die oefent kracht uit op dat leer. Op die zak, die lederen zak, waarin die wijn is uitgestort. En dat nieuwe leer is er tegen bestand. Als je het anders zou doen, als je nieuwe wijn in oude zakken zou doen, dan bersten die zakken. En als die zakken openbarsten, jongens en meisjes, dan begrijp je wel, die zakken deed je niks meer aan. En ook de wijn ben je kwijt. Men doet geen nieuwe wijn in oude lederen zakken, anders zo bersten de lederen zakken en de wijn wordt uitgestort en de lederen zakken verderven. En zo is het ook met een kleed. Op een oud kleed moet je geen nieuw stuk stof zetten en daarmee buiten gaan lopen in de regen. Dan gaat dat nieuwe stuk stof krimpen. En er ontstaat een grotere scheur als die er was voor die tijd. En in deze voorbeelden, geliefde gemeente, toont de Heere Jezus aan die Joodse wetsleraars wie zij zijn. Zij zijn te vergelijken met dat oude kleed. En zij zijn te vergelijken met die oude lederen zakken. Wat was er dan mis bij hen? Wel, ik heb het al geprobeerd te zeggen. Het is uiteraard niet verkeerd als je leeft en probeert te leven naar de geboden van God. En het vasten op zich wordt ook niet veroordeeld door de zaligmaker. Maar wat is er nou mis? In dat leven naar de wetsvoorschriften, in dat leven naar al die regeltjes die zij er nog bijgemaakt hadden, en in dat zoeken van eigen gerechtigheid, in dat 2 maal vasten per week, daar zit het nou mis. Want er valt met het gehoorzamen aan de wet helemaal niets te verdienen. We zijn allen wetsovertreders. En dat hadden de Joodse wetsgeleerden nog nooit geleerd. Daar waren ze nog nooit aan ontdekt. Zij meenden dat ze heel wat voor elkaar konden krijgen. En als ze maar genoeg gehoorzaamheid aan de wet zouden tonen, dan zou de Heere hen wel zijn gunst doen ervaren. Denk aan die Farizeeër die zo trots stond te danken eigenlijk dat hij zoveel beter was dan die verachtelijke tollenaar. Hij had het offer niet nodig. Dagelijks die offerdienst ziende, maar niet belevend dat hij buiten het offer dat de Heere Jezus eenmaal zou brengen, voor eeuwig zou omkomen. En als je vasthoudt aan die opvatting, dan is het mis. Dan is er geen plaats voor het werk en de arbeid van de zaligmaker, voor dat nieuwe, dat er alleen maar verlossing is door het werk van Christus. Wie vasthoudt aan eigen gerechtigheid, zal omkomen. En we weten, geliefde gemeente, waar het op uitgekomen is. Juist de hoogste Joodse geestelijke rechtbank, het Sanhedrin, heeft de zaligmaker des doods schuldig verklaard. En als daar geen bekering gekomen is, dan betekent dat verderf. Dat kondigt de Heere Jezus hier al aan. En de lederen zakken verderven. Daar horen we toch iets in van het eeuwige verderf. En die opvatting, geliefde gemeente, die er was bij de Joodse leidslieden en wetsleraars, dat is een opvatting die er de eeuwen door is geweest. Ook in de Roomse kerk zie je dat zo duidelijk terug. En dan denk ik aan Luther bijvoorbeeld. Luther die dacht, als ik in het klooster ga, als ik vast en bid, als ik een bedevaart onderneem naar Rome, als ik daar in Rome op mijn blote knieën de Pilatustrap opkruip, nou, dan zal de Heere toch wel in gunst op mij neerzien. Maar hij heeft het moeten leren dat in al die dingen die hij deed geen enkele verdienste was. En dat denk ik ook aan de apostel Paulus. Hoe heeft hij dat niet moeten leren? Hij dacht ook dat in een stipte wetsonderhouding en in het naleven van al die eigen wetjes die men gemaakt had, de zaligheid te vinden was. En het werd hem uit handen geslagen. Dat oude werd hem ontnomen, opdat hij gericht zou worden op het nieuwe. En dat is dat er alleen maar zaligheid is door het werk van de zaligmaker. Oude wijn in oude zakken. En nieuwe wijn in nieuwe zakken. En zou dat nou vandaag nog voorkomen, dominee? Dat je net zo'n soort voorstelling hebt als de wetsgeleerden uit de tijd van de Heere Jezus op aarde. Zou dat nog voorkomen dat je net zo denkt en leeft als Paulus voor zijn bekering? En dat je net als Luther verdienen wilt met datgene wat je doet en laat, ja zeker. Hoe komt dat voor in onze kringen? Als wij betrouwen op datgene wat we doen en zijn. Wij gaan tenminste nog 2 maal naar de kerk. Wij lezen tenminste geregeld uit het woord van God. Wij bidden tot de Heere. En we proberen nauwgezet te leven. We trachten de zonde ten onder te brengen en het goede te doen. En als ik daarna maar goed mijn best in doe, dan zal het toch wel in orde komen. Dat is een oude lederen zak. En daarin past alleen maar die oude wijn. Die verkeerde wetsopvatting van de Joodse geleerden uit de dagen van de zaligmaker. Als ik dit doe en dat doe en dat doe en dat laat, dan zal het met mij in orde komen. Maar nu werkt de Heere wonderen. Ik heb het al gezegd. Paulus is alles kwijtgeraakt waar hij op betrouwde. Door de Heere geroepen. Staande gehouden. Net als Matthäus, Levi, die tollenaar. Vernieuwd door God. Dat leidt tot de tweede gedachte. Nieuwe wijn in nieuwe zakken. Dat nieuwe, dat is dit. Niet dat de wet van God terzijde wordt geschoven. Dat heeft de zaligmaker nooit geleerd. Laten we dat er ook niet van maken. En laten we niet zeggen, dat komt er helemaal niet op aan hoe we leven. Juist Gods kinderen gaan uit liefde tot de Heere de wet doen. Uit liefde. Uit dankbaarheid. Om zelf ook uit de vruchten van de echtheid van het geloof verzekerd te worden. En opdat anderen gesticht en voor Christus gewonnen zouden worden. Dat zegt het leerboek van de kerk daarvan. Er moeten dus wel degelijk goede werken gedaan worden. Maar niet om daar iets mee te verdienen. En hoe wordt nu duidelijk uit de onderwijzingen van de zaligmaker dat de wet niet is afgeschaft? Nou, denk aan de bergrede. Daar laat de Heere Jezus juist heel scherp zien wat de echte gehoorzaamheid aan het woord van God is. Dan komt het niet op de buitenkant aan, zoals de schriftgeleerden dat leerden, maar het komt op het hart aan. De eerste gedachte en de eerste begeerte naar zonde, dat is al overtreding van Gods wet. En weet u wat dan het nieuwe is? In vergelijking met de Joodse wetsleraars, dat de zaligmaker doorstoot tot de kern van het bestaan. En in zekere zin is dat ook niet nieuw. Denk maar aan het Oude Testament. Al het gedichtsel der gedachten des harten van de gevallen mens is ten allen dagen alleenlijk boos. Dat laat de Heere zien. Als hij de spiegel van zijn wet opricht in hart en leven. En dat doet hij. Opdat het uit zou drijven naar de zaligmaker. En dat is nou het nieuwe in zekere zin. De zaligmaker is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dan weer legt de Heere Jezus op een uitnemende manier de opvatting van die Joodse wetsleraars die zeggen, als de Heere Jezus dan al een heel bijzonder iemand zou zijn, dan zou hij toch zeker niet naar tollenaren en zondaren omzien. En dat weer legt de zaligmaker. Jezus zelfs horende zeide tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Dat begrijpen jullie ook wel, jongens en meisjes. Als je ziek bent, dan heb je een dokter nodig, ga je er naartoe. Als je denkt dat je gezond bent, dan ga je er toch niet heen. Zo zegt de Heer Jezus, juist die grote zondaren en zondaressen hebben mij nodig. En u die denkt gezond te zijn, hebt mij niet nodig. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En dat heeft de Heer waar gemaakt in het leven van die tollenaar Matthäus Levi. Die ging hem volgen. Onderwijs uit zijn mond heeft hij mogen horen. Koninklijke bescherming heeft hij mogen ondervinden. En hij mocht delen in de zegen van die grote hoge priester die zijn leven zou geven en zijn bloed zou storten. Dat was niet nieuw. De Heere heeft ook al levens vernieuwd in het Oude Testament. En daarom zongen we ook uit de 27e psalm. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig en bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. David, hij was vernieuwd. Een nieuwe lederen zak zouden we kunnen zeggen. En juist in die nieuwe lederen zak paste die nieuwe wijn. De nieuwe wijn van de vergeving door het werk van Christus. Want als het zijn begeerte is om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen, dan betekent dat, het was zijn verlangen om in die offerdienst van het Oude Testament dat ene volmaakte offer van Christus te zien. En daar mocht hij moed en troost uitputten. Dat was zijn verwachting. Hij heeft het wel afgeleerd goede werken te willen voortbrengen om daar wat mee te verdienen. De Heere heeft hem erachter gebracht dat hij totaal niet deugde. En dat hij ook na ontvangen genade dat zondige bestaan nog met zich omdroeg. En zo heeft Paulus dat ook ervaren. Toen hij bekeerd was, kon hij ook geen goede werken voortbrengen om daar wat mee te verdienen. Hij ging juist gebukt onder die overblijvende zondigheid. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. David, hij mocht het alleen verwachten van het werk van de komende zaligmaker. Die zijn leven zou geven voor hem. Die zijn bloed voor hem zou storten. En dat heeft Paulus ook geleerd. Alleen verwachting van het werk van Christus. Dat heeft Luther ook geleerd. Alleen rechtvaardig voor God door het geloof in Christus. Die de gerechtigheid heeft aangebracht voor zijn kerk. Die volkomen voldaan heeft aan al de eisen van Gods wet onder alle omstandigheden van het leven. En die ook betaald heeft voor alle overtredingen van Gods wet. Verstaan we het, geliefde gemeente? Of hebben wij nog iets van die oude opvatting? Dat we zelf, door onszelf op te knappen, door ons best te doen, door te leven naar de geboden van God, iets willen opbouwen voor God, iets willen verdienen bij God, willen betalen voor de zonden die we gedaan hebben. De Heere werkt nog. Bij Paulus werd het uit handen geslagen, ook bij Luther. En zo doet de Heere dat nog. En dan maakt hij tot zondaar of zondares om het in die weg alleen te gaan verwachten van het werk van Jezus Christus, die van eeuwigheid wilde komen op deze aarde, die gekomen is om zijn leven te geven en zijn bloed te storten. De tabernakel was vol van dat ene offer van Christus. Al die offers, al dat bloed dat vergoten werd, het wees heen naar zijn alles reinigend borgbloed. En later ook in de tempel. Maar hoe vaak die fariseërs daar ook kwamen, ze hielden vast aan hun eigen opvattingen. Oude wijn in oude lederen zakken. Geen plaats voor die nieuwe wijn. Dan komt de vijandschap openbaar en het verzet. Maar nieuwe wijn in nieuwe lederen zakken, Gods kinderen. Zij mogen het verwachten alleen van het werk van Christus. Niet door iets van henzelf. Alleen door die enige en volkomen zaligmaker. Christus zat met zijn discipelen aan de maaltijd in het huis van Levi, Matthäus. Feest, vreugde, verwondering, aanbidding. En vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. Wie weet hoeveel er van hem ook toegebracht zijn. En dat laat ons zien, geliefde gemeente, dat er nog kan voor de grootste der zondaren. Laat u nou nooit wijsmaken dat u te lang gezondigd hebt. Of dat u te erg gezondigd hebt. De Heere is juist gekomen niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En als u het zou moeten zeggen, ik heb het er nog erger afgebracht dan Matthäus. Ik heb nog erger gezondigd dan Paulus voor zijn bekering. De Heere wijst niet terug omdat u te veel gezondigd zou hebben. Juist zondaren zijn welkom bij hem. En zij worden geroepen, ernstig en welmenend. We lezen dat in de Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 8. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. En wat is hem dan aangenaam? Dat geroepenen niet komen. Dat geroepenen voortgaan op de brede weg. Nee, de belijdenis zegt hier: aangenaam is namelijk dat de geroepenen tot hem komen. De zieken hebben de medicijnmeester toch van nodig. En daarom, Levi, hij werd tot een leerling gemaakt op de leerschool van Christus. En dan belooft de Heer ook veel, zegt onze belijdenis. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. Dus hij stuurt geen grote zondaren terug. Getrokken door de Vader worden zij uitgedreven tot Christus en niet door hem teruggestuurd. Het is hem aangenaam dat zij komen. Hij belooft de rust der zielen en het eeuwige leven. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven, de rust der zielen. En het eeuwige leven, dat begint hier en nu al, want dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. De vreze Gods. Het strijden tegen de zonde. Jazeker. Juist zij die geroepen worden. En waar die roeping krachtig plaatsvindt in het hart. Gaan zien wie ze zijn. De Heere opent hun ogen. De spiegel van de wet wordt in hun leven opgericht. Daarom wordt die wet ook voorgelezen elke zondag. Opdat daarin gezien zou worden voor het eerst of opnieuw. Die totale verdorvenheid die we over onszelf gebracht hebben door de diepe val in Adam. En die wet die gaat over het hele leven, over alle dingen, over het uiterlijk en over het innerlijk. En dan moet die wet veroordelen. De zondaar moet het toestemmen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Hel waardig, dat betekent de hel verdiend. Dat betekent niet dat zo'n zondaar in de hel geworpen wil worden. Dat lezen we nergens in Gods woord. En waarom zou die zondaar niet in de hel geworpen willen worden? Omdat hij daar eeuwig voort zou moeten gaan met zondigen. En de eer van God is op zijn hart gebonden. De liefde van God is in zijn hart uitgestort. En daarom zou hij het daar niet uit kunnen houden. Maar gaat zijn verlangen uit naar de Heere. Naar zijn woord en naar zijn dienst. Och, of nu al wat in mij is hem prijs. En dat zal ook eenmaal geschonken worden. Oude wijn in oude zakken. Dat betekent het verderf. En die oude lederen zakken, die waren er onder het gehoor van Stefanus. En wat gebeurt er dan? Hun harten bersten en hun tanden knersten. Daar hebt u het. En dat betekent het eeuwige verderf. Als er geen wonder gebeurt, maar God is een wonder doend God. Saulus had mede een welgevallen in de dood van Stefanus. Maar de Heere heeft hem vernieuwd. Tot een nieuwe lederen zak gemaakt. Bekeerd. En wat heeft hij geleerd? Ik ben door de wet der wet gestorven. Opdat ik Gode leven zou. Galaten 2 vers 19. Paulus dacht eerst het leven te vinden in het nauwkeurig onderhouden van al de wetsvoorschriften. Maar juist toen de wet met al haar veroordelende en ontdekkende en schuldigstellende kracht in zijn leven kwam, raakte hij dat alles radicaal kwijt, al zijn eigen gerechtigheid voor eeuwig uit handen genomen. Dat kan de Heer in één slag doen. Kan ook een langere tijd overheen gaan. Maar het is wel een les die de Heer leert op zijn leerschool. Om het niet te verwachten van je eigen stip te luisteren naar Gods woord en wet. Om het niet te verwachten van je tranen of van je vreugde, van je ontroering en van de blijdschap die er kan zijn in het dienen van God. Maar om het nu alleen te verwachten van Christus en zijn gerechtigheid. door de wet, aan de wet gestorven. Die wet die veroordeelt het kleinste, geringste begin van de zonde. Hebben we het mogen leren? Is alles wat wij doen ons als grond voor de zaligheid uit handen geslagen? Zijn we gericht geworden op het werk van Christus? Denk aan de prediking van Johannes de Doper. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ik, een onverbeterlijke zondaar in mezelf. Het kwaad blijft mij aankleven. Ik blijf telkens Gods wet overtreden. En daarom is er van de werken en het doen en het laten van de mens geen enkele verwachting. Door de wet, aan de wet sterven, opdat ik Gode leven zou. Dat betekent in de vreze Gods leven. Het alleen verwachtend van het borgwerk van Christus. En dat betekent niet dat de wet afgeschaft zou zijn. Ook die dwaling is er geweest en is er nog. Maar het betekent dat die wet niet staat in het kader van de verlossing van de mens, maar in het kader van de dankbaarheid. Om te doen wat de Heere vraagt. Uit dankbaarheid jegens die God die de zaligheid heeft uitgedacht. Die zijn enig geboren zoon gezonden heeft. Opdat er zaligheid zou zijn. En als je dan ziet, geliefde gemeente, in deze lijdenstijd. Wat het Christus gekost heeft. Om te betalen voor de zonde. Zou dat dan niet op de knieën moeten brengen? Heere, geef mij kracht om tegen de zonde te strijden. Nee, dan heb je geen hoge gedachten van jezelf. Dan kun je zelf niets presteren. Dan moet de Heere daarvoor de kracht geven. Dat wil Hij ook geven op het gebed. En dan maakt Hij ook dat er sterke weerstand geboden kan worden aan de zonde, de wereld en de duivel. En Hij betoont zijn koningschap door al zijn onderdanen inderdaad zo te beschermen tegen hun vijanden, dat er niet eentje ooit in de eeuwige rampzaligheid zal komen. Hij maakt het waar. De rust der zielen en het eeuwige leven. Omdat het Lam Gods zijn leven heeft afgelegd. Hij is het leven voor des doodschuldigen. Hij maakt dode zondaren levend. En wat een reden tot vreugde en aanbidding als dat gebeurd is. En als dat ook plaats mag vinden in de toekomst. Wat een reden de Heere groot te maken. Hier al in beginsel. En eenmaal in volkomenheid, dat zal de tijd aanbreken. Dat alle tranen, ook die tranen van droefheid over de zonde naar God, voor eeuwig afgewist zullen worden. Dat er eeuwige blijdschap zal zijn door hem die de weg, de waarheid en het leven is. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Wilt u door uw Heilige Geest de naprediker zijn in harten en levens. Wees met ons in het verdere van deze dag. Breng ons ook vanavond weer bijeen, als het leerboek der kerk geopend mag worden. Geef dat het werkelijk voor ons open mag gaan. Gedenk ons zo in uw gunst, uit genade, om Christus wil. Amen.